Eens in de zoveel tijd wordt me gevraagd... bestaat er nou eigenlijk zoiets als de erfzonde? En dan zeg ik meestal, hoezo? Nou, ik heb het in de Bijbel niet kunnen vinden. Want ja, met een concordantie... zoek je onder de E van erfzonde. En dan vind je dat niet, hè? Ik herinner me trouwens nog dat ik hoorde dat aan een rabbi moest het zijn. Of dat een orthodox of een liberale was, dat weet ik niet. Maar dat aan een rabbi gevraagd wordt in een heel lang interview. Dezelfde vraag. Namelijk, bestaat er nou zoiets als de erfzonde? De man reageerde meteen en zei, natuurlijk niet. Want ja, dan heeft die wet geen zin. Als er in de mens niets goeds woont... dan valt het via de wet ook niet te ontwikkelen. Dan heeft het allemaal geen zin. En daarna schijnt het dat het begrip erfzonde een calvinistisch begrip is. Dat komt waarschijnlijk omdat wij de term niet in de mond nemen. Nou ja, zelden. En toch is het een volstrekt bijbels begrip. Het is alleen niet een bijbels woord. Maar het begrip als zodanig wel. Ik heb even gekeken, maar ik denk, laat ik alle versen opnoemen waar zonde in de Bijbel voorkomt. Nou ja, het Nieuwe Testament dan. Maar er zijn er een paar honderd, dus dat gaat niet lukken. Dus dan moet ik het toch maar even in het algemeen zo zeggen. Wanneer wij het woord zonde in de Bijbel tegenkomen, dan heeft het in beginsel twee verschillende toepassingen en misschien wel drie. In elk geval, wij komen het tegen in het meervoud. U weet wel, van één zonde, twee zonden. Meestal blijft het daar niet bij. Het zijn meestal tal van zonden. En wat het maar was. En dan begrijpt u dat een zonde is nou eenmaal in gewoon Nederlands, een misser. Dan gaat het dus fout, dan is het mis. Dat is de echte normale betekenis van zo'n term. En vele zonden, dat zijn dus vele missers. En zo gaat het in het leven. De belangrijkste natuurwet is dan ook die van Murphy. Die zegt dat alles wat mis kan gaan, dat zal ook misgaan. Ooit, je weet alleen niet wanneer. En daar zijn al wat, heel wat variaties en toepassingen op bedacht. Maar dat is wat het is, ik zeg altijd, je komt het nog tegen in ons woord zonder. Dan is het zonder, dan is het mis, dan is er iets zoek, dan is een verbinding weg. Vandaar dat het begrip zonde eigenlijk zwaar synoniem is met het begrip dood. Want dood is verbroken gemeenschap, zei mijn vader dan. En dat is ook wat het is, dat is het contact verloren. Daarom zijn zonde en dood synonieme begrippen eigenlijk. Maar goed, zonde wil zeggen dat iets niet in orde is, dat er ergens wat fout gaat... En dat kan in het meervoud, helaas, en dat gebeurt dan dus ook. En zeker als het betreft onze relatie tot God, en dat betreft het altijd, omdat we nou eenmaal scheppingen God zijn, is dat hoogst problematisch, met als gevolg dat bij gelegenheid gezegd wordt dat de mensheid dood is door de misdaden en de zonden. Dat is Efeze 2 vers 1, waar dat zo staat. Dan staat zonde dus voor een zondige omstandigheid, gewoonlijk een daad. En als dit meervoud staat, het woord zonden, dan heeft het die betekenis. Daar hoeft geen twijfel over te bestaan. Al moet ik erbij zeggen dat in sommige versen van de Statenvertaling het begrip in het meervoud staat, maar het had enkelvoud moeten zijn, het is verkeerd vertaald of verkeerd in de teksten receptus terechtgekomen of zo. Maar dat maakt nou verder niet zoveel uit. Als het woord in het enkelvoud staat, dan kan het ook natuurlijk nog gewoon een zondige daad zijn. En meestal in de Bijbel heb je daar ook geen probleem mee. Dat wil zeggen, als je het woord tegenkomt, dan weet je uit de context dat het gaat om de een of andere specifieke zonde. Maar in het Nieuwe Testament in elk geval is het dan meestal zo dat het gaat over de zonde bij uitstek. Dat is die van ongeloof. Dan is het een speciale. mag eerst even verder. Want we hebben het nog steeds over een zondige omstandigheid, een zondige daad of wat het is. Maar ik zei, als het enkelvoud is, is het gewoonlijk die van ongeloof. Maar gewoonlijk, als we het woord zonde tegenkomen in de Bijbel, ik heb er geen statistiek van bijgehouden. Ik moet ook al die honderden versen door en ik heb mijn aantekeningen nagekeken van de afgelopen 50 jaar zowat. En ik heb het niet kunnen vinden, ik heb het nooit gedaan, geloof ik. Maar als het in het enkelvoud staat, dan is het heel dikwijls de aanduiding niet van een zondige daad, maar van de zondige natuur. En dat is wat in Calvinistisch jargon erfzonde wordt genoemd. Dat is de inwonende zonde, dat is eigenlijk gewoon de oude natuur van de mens die nou eenmaal zondig is. Een belangrijk gegeven is dit, dat zonden de resultaten, de vruchten zijn van de boom. En de boom heet ook zo. Een zonde. Met bomen doen we dat ook, hè. Dit is een hazelnoot en dat is een beukennoot of wat het maar was. Maar in ieder geval, die boom die heet zo. En aan de vruchten kent men de boom. Maar zonde, gewoonlijk, is de aanduiding niet van de vrucht in de Bijbel, maar van de boom. Als het in de enkelvoud staat. En ik zal u dat proberen te laten zien. Want het probleem is dat wij met twee dingen van doen hebben. In onze levens en ook in onze relatie, in de relatie van de natuurlijke mens tot God. Namelijk met enerzijds onze levenswijze, de daden die wij doen, zal ik maar zeggen, zonden dus. Maar ook als die er niet zouden zijn, dat is in hoge mate theoretisch, maar als die er niet zouden zijn, dan zouden wij nog schuldig staan voor God en dood zijn voor God. Dat is om wat wij zijn, niet om wat wij doen. De leer van de erfzonde, als je dat zo zeggen mag, want dat zijn iets wat theologische termen. De leer van de erfzonde feitelijk wordt gewoonlijk ontleend aan, dan wel ontwikkeld uit Romeinen hoofdstuk 5, dus één tekst. Romeinen hoofdstuk 5 vers 12, dat is precies het midden van het hoofdstuk eigenlijk. De verbinding tussen wat vooraf ging en wat nu nog volgt. En dus er wordt wat kernachtigs gezegd. In een zin die in het Nederlands mijn zinsies helemaal niet klopt. Ik heb wat de moeite met hem te lezen. Omdat ik het idee heb dat de zin niet af is. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood en alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is in welke alle gezondigd hebben. Daarna vraag ik me altijd af, wat staat daar? Toch, hebben jullie dat niet? Die zin gaat nergens naartoe. Ik kan het nog een paar keer lezen, maar dat schiet ook niet op. Het enige wat je dan kunt doen, is te kijken wat je gemist hebt en wat die onderscheiden zinnetjes tussen die komma's in dan stuk voor stuk zeggen om te komen tot het geheel van die tekst. Nou heb ik dat ook gedaan aan de hand van de Statenvertaling. En achteraf heb ik gezien dat je, ja, studie is nou eenmaal studie. Achteraf heb ik gezien dat als je andere vertalingen leest in het Nederlands, dan heb je gewoonlijk dat probleem niet. Want daar heeft men er wel een fatsoenlijke zin van gemaakt. En inderdaad fatsoenlijk. Dat wil zeggen, keurig vertaald wat er feitelijk staat. Hoewel men dan toch een compromis gesloten heeft. Maar ik zal proberen u dat eerst aan de hand van de Statenvertaling te laten zien. Want zo gek is het nog niet, hoor. Maar als je leest daarom gelijk, gelijk, dan wacht je dus op de volgende zin. Die begint met alzo. Dat begrijpt u toch, hè? Het is een vergelijking. Gelijk dit, alzo ook dat. Dus je begint eerst met deze eerste zin. Gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is. Let op dat er niet staat de zonden in de wereld gekomen zijn, hè? Het gaat inderdaad over de erfzonde, maar dat blijkt uit de rest van het vers ook. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is. En dan staat er nog achter, in een tussenzin, en door de zonde de dood. Want ja, iedereen kent toch, ook ongelovigen kennen toch ook het zogeheten scheppingsverhaal, want zo noemen we dat, het verhaal van de zondeval, waarbij de Heer zei tot de mens, wanneer gij daarvan eet, dat zou nou zonde wezen, maar wanneer gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Later verkort in een wat ander verband in Ezechiël de ziel, want dat is de mens, de ziel die zondigt zal sterven. Waarbij orthodox en traditioneel de dood het gevolg is van de zonde. Die heb je toch, hè? Daar was niet alles mee gezegd, maar het is wel zo. En dus staat er, maar het was nog maar de helft van het verhaal, hè? Gelijk, we wachten nog op al zo. Maar eerst, gelijk door één mens, Adam dus, de zonde in de wereld ingekomen is. En daarmee door de zonde ook de dood. En dan komt de andere zin, alzo. En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is. Want de eerste zin zegt, gelijk door één mens de zonde in de wereld. En de tweede zin zegt, alzo door één mens de dood tot alle mensen. Beide zinnen gaan over door die ene mens. En in de ene zin staat dan de zonde en de andere staat de dood. En in de ene zin staat de wereld en in de andere zin staat alle mensen. Ik schrijf ze die zinnen ook netjes onder elkaar, precies uitgelijnd, dat je meteen kunt zien overeenkomst en eventuele verschillen. Het is een vergelijking. Die twee zinnen worden naast elkaar gezet. Ze behelzen min of meer hetzelfde. Gelijk alzo. Gelijk door één mens de zonde in de wereld gekomen is. Alzo is ook door één mens de dood tot alle mensen gekomen. Heb je dat? Zonde en dood, de wereld en wereld vervangen door alle mensen. Het gaat namelijk over de mensenwereld. En daaruit wordt een conclusie getrokken. Namelijk, aangezien dus de dood tot alle mensen is doorgegaan, wordt de conclusie getrokken dat dus alle mensen zondaren zijn. Want dood en zonde horen bij elkaar, zijn één geheel. En het simpele feit dat tot op heden alle mensen gestorven zijn, bewijst dat ze zondaren waren. De apostel komt erop terug in de volgende verse, dus die moet het even te goed houden. Het punt is dat er dan staat in welke allen gezondigd hebben. En als iemand zegt dat men met die woorden in welke de grondtekst enigszins forceert, heeft men gelijk. En men bedoelt dan te zeggen, men heeft dat geforceerd, want er staat niet in welke. Dat klopt, er staat niet in welke. Maar daarmee heeft men de erfzonde in dit vers willen leggen. Dat vertellen ze je dan. Men zegt dan, dus erfzonde bestaat niet, want men baseert het op dit vers. Maar in dit vers staat dat niet. Dat in welke, dat is fout. Dan moet ik u zeggen, ook als je dat weglaat, dan staat het er nog in die eerste twee zinnen die we net even netjes onder elkaar dan wel naast elkaar gezet hebben. Dus dat vind ik geen argument. Bovendien heb ik heel hoofdstuk 6 nog voor u, Romeinen. Dus vooruit maar weer als beschrijving van wat die erfzonde dan feitelijk is. Dus dat is niet echt een argument. Maar mocht u nou vragen, wat staat er dan precies? Dan moet ik u zeggen dat die uitdrukking die daar gebruikt wordt, F, O, plus een dativus. Als u niet weet wat dat betekent, dat geeft niet, dan slaat u dat gewoon over. Maar de uitdrukking zelf eigenlijk letterlijk vertaald zou moeten worden met waarop. Of eventueel daarop. Want F is app en dat is weer op. Daarop. Dat wil zeggen, het is een stapeling die we hier vinden. En in gewoon Nederlands zeg je daarop. Maar het woord daarop fungeert ook als een redengevend voegwoord in het Nederlands. Dat wil zeggen, er wordt een gevolg. Er wordt een consequentie, een gevolgtrekking gemaakt uit het voorgaande. Daaruit volgt, of daarop volgt, logischerwijze, dat, enzovoorts. Men had het dus kunnen vertalen met, als ik het enigszins forceer, als ik het dan doe, op grond waarvan. Want feitelijk is het zo dat het laatste zinnetje, vertaald met in welke allen gezonderd hebben, betekent dat je uit de voorgaande twee zinnen moet besluiten, op grond van die twee voorgaande zinnen, moet je besluiten dat dus alle mensen gezondigd hebben. Zoals gezegd, vers 13 en wat er verder volgt, gaan daar verder op in. Maar ik heb even, want ik had wat haast vandaag, en ik had ruzie met mijn printer, de printer met mij. Toen heb ik even gauw 6 Nederlandse vertalingen uit de kast getrokken in 1 band. Heel handig voor gelegenheden als dit. En dan lees ik meteen de NBG. Die zegt, daarom, ik zal het langzaam doen, kunt u kijken wat er staat in de Statenvertaling. Daarom, gelijk door 1 mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan. En dan wordt het vertaald met omdat. Die vertaling is goed, maar tamelijk zwak. Maar hij is goed. Het is een zwakke vertaling. Op grond waarvan is een veel sterkere. En daarop is ook een veel sterkere. Maar omdat, oké, redengevend voegwoord. En dat is het. Omdat allen gezondigd hebben. Dat volgt hieruit. En al die andere 5 vertalingen die ik hier heb. Ik heb er dus nog 4 nu. Naast de Statenvertaling. Die zeggen aan het eind van het vers allemaal hetzelfde. Dewijl zij allen gezondigd hebben. Omdat allen gezondigd hebben. Aangezien allen gezondigd hebben. En nog een keer omdat allen gezondigd hebben. Wie het interesseert, kom straks maar even kijken. Hij ligt hier. Het is dus volkomen juist. Je hebt 2 zinnen. Dus door 1 mens de zonde in de wereld. Maar de dood is ook door 1 mens doorgedrongen tot alle mensen. En daar moet je dus uit concluderen dat alle mensen gezondigd hebben. Dat wil zeggen, zondaren zijn. Want dat is eigenlijk wat het is. Hè. Zondigen kan namelijk het werkwoord zondigen. Dat is een werkwoord, kan namelijk betekenen natuurlijk dat men zonden begaat, maar het kan ook betekenen dat men zonde is. Daar moeten de vertalers dan ook maar weer in kiezen. Maar dat is het. En nou lees ik verder, want er komt de verklaring. Er staat namelijk, want tot de wet, ja, het is een bedeling in kwestie nu, dus zie je hoe belangrijk dat toch is, tot de wet. U weet wel, dat is pak een beet 2500 jaar vanaf Adam tot Mozes. Dat is een poos hoor. 2500 jaar. Ja. Tot de wet was de zonde, let op, niet een zonde of de zonden, maar de zonde enkelvoud. Dat is die zondige natuur. En als je dat niet wist, dan blijkt het toch uit het vers vanzelf. Tot de wet was de zonde in de wereld. Teruggrijpend dus op vers 12, door 1 mens, de zonde in de wereld gekomen. Die zonde was er ook die 2500 jaar van Adam tot Mozes. Maar die zonde wordt niet toegerekend, dat wil zeggen, er wordt niet mee gerekend, als er geen wet is. En de reden daarvoor is ook een simpele. Dat wordt in deze hoofdstukken trouwens ook uiteengezet. Ik zal hem even lezen uit 3 vers 20. Ik hoef niet om te slaan namelijk. 3 vers 20. Want door de wet is kennis der zonde. Niet der zonden. Ja, dat ook, maar het staat er niet, bedoel ik, hè? Hier niet. Door de wet is kennis der zonde. Wat de wet ons leert, is namelijk dat wij met geen mogelijkheid in staat zijn om die wet te houden of te dragen. En voor zover we ons best doen om dat toch na te streven, om ons aan de wet te houden, brengt het ons geen geluk, geen voorspoed, geen goed gevoel. Het is gewoon slavenwerk en het mislukt altijd. Daar hebben we ook het idee van overgehouden van de dagelijkse zonden, weet u wel, want het lukt van geen kant. En wat moet je daar dan mee? Die moet je dan dagelijks ook weer beleiden enzovoort. Die hele gedachtegang komt voort uit proberen die wet te houden. Maar het enige wat de wet ons leert, is dat wij zondaren zijn. Dat er niks tegen te doen is. Ja. Behalve bij de Joden blijkbaar. Die hebben liever een wet. Nou ja, doe maar. Maar de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Dat wil zeggen, daar kan niet mee gerekend worden. Maar, vers 14, de dood heeft geheerst, let op, de dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, 2500 jaar lang, de dood. Die immers het gevolg is van de zonde. Die dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet zo erg gezondigd hadden als Adam. Nou ja, die niet gezondigd hadden in de gelijkheid der overtreding van Adam. Ik bedoel, ook mensen die helemaal nooit een zonde begaan hadden, omdat ze daar zelfs nog te jong voor waren, overleden. Kinderen bedoel ik. Die begrijpt u toch hopelijk. Het is een groot gevecht tegen de dood, een gevecht om het leven vast te houden en dat soort dingen meer. En dat is weer zo, omdat de mens een zondaar is. Vergis u maar niet, wij denken dat zonde een moreel begrip is, zal ik maar zeggen, maar dat is maar half zo. Dat is wel zo, maar het is tegelijkertijd gewoon een natuurkundig begrip. Ik leerde het bij wiskunde, althans toen drong het op me door, bij wiskunde, ja. Dat het nooit klopt. Alles is een compromis. Ik kwam op school, een rechte lijn bestaat niet, zeiden ze. Terwijl heel die meetkunde is daarop gebaseerd. Van punt A naar B en naar C en hoe dat maar was allemaal. Langs een rechte lijn, maar rechte lijnen bestaan niet. De volmaakte cirkel bestaat ook niet. Dat is alleen theorie, maar het bestaat niet. Het getal pi bestaat niet eens. Om van de gulden snedema te zwijgen. Ik bedoel, ik weet wel dat ik nou vervelend doe, want het kan dicht benaderd worden, maar het blijft een oneindige reeks cijfers achter de komma. Het komt nooit uit namelijk. Hebben jullie die nog? En in de natuur hebben we ook allemaal zo al ideeën over hoe het zou moeten zijn, hoe we denken dat het zou moeten zijn, maar in de praktijk is het nooit zo. In de praktijk wijkt het altijd af. Zo sterk dat we het soms hebben over normale mensen, maar als het ter sprake komt bij de heren die ervoor dames die ervoor doorgeleerd hebben, zeggen ze, wie is er normaal? Wat is dat normaal? Ik bedoel, alles wijkt altijd af. Hebben jullie dat nog? Nou, dat is zonde. Dat is wat zonde is. De misser. Zit er net weer naast. Enzovoorts. En die dood heeft geheerst over de mens. Niet uit ervaring, niet uit de wet, dat wil zeggen met Gods woord in handen, niet uit de wet die zondige natuur kon vaststellen. Ik moet daarnaast zeggen dat volgens de woorden uit de gangbare catechismes, overigens, blijkt dat men deze dingen heel goed begrijpt. Waartoe is de wet? Dat is opdat we daaruit onze ellende zouden kennen. Men heeft het alleen andersom geformuleerd, heb ik nooit begrepen. Andersom is het waaruit kent ge uw ellende. Oh, dat wist ik nog niet, zeg je. Ik ben ellende. Nee, wist je dat niet? Nou, ga maar onder de wet leven. Dat staat er dan eigenlijk, hè? Waaruit kent ge uw ellende? Uit de wet gods. Nou ja, dat is het. Maar het is de verwijzing naar de zondige natuur. Wat de wet de mens leert, is dat hij niet deugt. De wet wel, maar de mens niet. Dat is dan weer het thema aan het eind van Romeinen 7. Het laatste deel van Romeinen 7. U weet wel dat Paulus zegt, ik wil wel het goede doen. Maar het goede dat ik doen wil, dat lukt mij niet. En het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. Waarna hij zegt, ik ellendig mens. En dat woord is dus terechtgekomen in de catechismus. Waaruit kent gij uw ellende? Het werkt gewoon niet. En het is nog de nette variant. Want de apostel zet in deze hoofdstuk zelfs uiteen dat de wet niet alleen de zonde aantoont, maar voor zover de wet de zonde zou bestrijden, zegt hij dat het precies verkeerd omwerkt. Dat wil zeggen, hoe meer je de zonde als zodanig bestrijdt, hoe sterker die wordt. Dat wil zeggen, hoe meer een mens gaat zondigen. De wet doet de zonde toenemen, leert de Bijbel. Het werkt precies verkeerd om. En dat is nou wat je noemt de vloek der wet. Een wet die heilig is, ik lees hem even uit 7 vers 12. Die heilig is en rechtvaardig en goed. Maar niettemin is het een bediening des doods. Omdat het de zonde in mij activeert. Het werkt verkeerd om. En het doet de zonde toenemen. Dat staat ook in deze hoofdstukken en daarna ook tamelijk uitgebreid in de brief aan de Galaten, overigens. Inderdaad, de mens is een zondaar. Maar nou sla ik even om naar hoofdstuk 6. Dat is wel een grote sprong, maar wat er tussenin zit, dat kan ik moeilijk bespreken. Wat er tussenin zit, dat is dus ongeveer vanaf het einde van vers 14 en dan ongeveer het hoofdstuk uit, is dat er gezegd wordt dat de natuurlijke, ik vat het met mijn woorden samen, dat de natuurlijke mens, de mensheid als zodanig, een adamitische mensheid is. Dat wil zeggen, de mens heeft een adamitische en daarmee een zondige natuur en daarmee ook een sterfelijke natuur, omdat dat één geheel is. En die zonde natuur, die hebben wij dus geërfd, vandaar dat men dat woord erfzonde bedacht heeft om aan te geven wat voor soort zonde men eigenlijk bedoelt, hè? Die zonde, wat hier gewoon zonde in het enkelvoud is. Maar wat aan de andere kant gezegd wordt, is dat degene van wie Adam een voorbeeld was, want er staat er, hè? Adam die een voorbeeld was, of is, einde van vers 14, van degene die komen zou. Degene van wie Adam een voorbeeld is, dat is dus Christus. Wel, Christus wordt geacht het hoofd te zijn van een nieuwe mensheid. Laten we zeggen de mensheid van de nieuwe schepping eigenlijk. De eersteling, eerstgeborene ook van een nieuwe schepping. En gelovige mensen die wedergeboren worden, ontvangen dus daarmee het leven van Christus. Daarmee de natuur van Christus en die is onsterfelijk. In het Nederlandse taalgebied, Duitse weet ik helemaal niet, maar in het Nederlandse taalgebied is die gedachte helemaal niet bekend. Ik weet niet hoe dat komt. Men spreekt in het Engels over Adam als het federale hoofd van de mensheid. En men spreekt vervolgens over Christus als het de federal head. Het federale hoofd van een nieuwe mensheid. Je hebt twee soorten mensen namelijk. De adamitische en de christelijke, om zo te zeggen. De natuurlijke mens die deel uitmaakt van die adamitische mensheid. Dat is dus gewoon de oude mens, Adam. En je hebt daar tegenover een andere mensheid, die bestaat alleen uit wedergeboren mensen. En daarvan is Christus het hoofd, de eersteling, de norm en wat het maar wezen mag. En zoals wij van nature, ik doe dat kunstje nou weer wat ik altijd bij Efeze 1 vers 3 doe, maar nou van de andere kant binnenkomend, zoals wij van nature vervloekt zijn in Adam met elke aardse vervloeking, zo zijn wij in Christus gezegend met elke geestelijke zegening. En dat nog wel in de hemel. Omdat het daar specifiek over de gemeente gaat natuurlijk. En die tegenstelling die vind je hier uiteengezet in Romeinen hoofdstuk 5. 7 vergelijkingen met betrekking tot Christus tegenover de gemeente. Daar ga ik nou verder niet op in. Maar daarmee wordt geïllustreerd het feit dat er inderdaad sprake is van twee verschillende naturen. Twee verschillende mensheden, als je dat zo kunt zeggen. Een oude mens en een nieuwe mens. Oude mensheid en een nieuwe mensheid. De oude heet Adam, verzameld. Vandaar dat men Adam vertaalt met mens, soms. Het is geen goede vertaling, maar wel een goede toepassing overigens. Maar Christus is net zo goed hoofd van een nieuwe mensheid. En de een is sterfelijk, de een gaan ze allemaal dood en de andere hebben eeuwig leven. De een wordt beheerst door de zonde, de andere wordt beheerst door de gerechtigheid. Enzovoorts. En dat wordt hier verder uitgewerkt. Als illustratie van wat we net gelezen hebben, dat verhaal over die ene mens. Zie. En dan eindigt die uiteenzetting met een conclusie. Namelijk vers 21 van hoofdstuk 5. Opdat, daar komt er weer een, gelijk al zo. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, over de oude mens namelijk, heerst de zonde. En heersen wil zeggen niet een beetje invloed uitoefenen. Heersen wil zeggen de grootste macht zijn. Opperste gezag. En opperste gezag, de grootste macht in de oude schepping, laten we het beperken dan tot die oude mens, is de zonde. Dat is zijn natuur. Dat wil zeggen, de mens wordt daardoor beheerst. En er staat er op dat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Want daar brengt het de mens. Opdat alzo ook de genade zou heersen. Was de bedoeling, betekent dat, hè? Zou. Opdat ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven door Jezus Christus. Door Adam heerst de zonde tot de dood. En door Jezus Christus heerst de genade tot het eeuwige leven, staat er. In één zin, dat is de vergelijking, de laatste, hè? Tegenstelling tussen die twee mensheden. Waarbij wij als gelovigen dus ingedeeld worden in de categorie van Christus, met Christus als hoofd. Zeker voor de gemeente geldt dat specifiek nog, omdat dat nog uiteengezet wordt als in het beeld van de gemeente is één lichaam met Christus als het hoofd. Dus dat blijft sowieso het geval. Maar daarna, na deze betrekkelijk theoretische uiteenzetting, kom je terecht bij de praktische dingen. En ik moet zeggen, dat praktische wordt hier trouwens nog steeds theoretisch uiteengezet, maar vooruit. Praktische, de kompas vanaf hoofdstuk 12 eigenlijk, als het er helemaal over gaat. Maar dan volgt hoofdstuk 6 met de term, wat zullen wij dan zeggen? Hoe gaat het nu verder? Hoezo? Wat nu? En dan staat er, nou ja, laten we maar een vraag stellen. Zullen wij in de zonde blijven? Opdat de genade te meerder worden. Want hoofdstuk 5, het voorgaande vers dus, eindigde met de zonde heeft geheerst over die oude mens tot de dood. En de bedoeling was dat genade zou heersen in onze levens. Het eerste wat je altijd krijgt als je dit soort dingen predikt, is dat er iemand roept, dus je kunt maar aanzondigen. Zullen we dan toch uit de genade leven? Hè? Ja, dan weet ik nooit wat ik zeg, want ja, dat kan. De, ongeacht welke theorie en godsdienst je aanhangt, je kan maar raakzondigen. Maar dat schijnt geen antwoord te zijn. Natuurlijk kan dat. Ja, je doet wat je wil. Je moet wel de consequenties uiteindelijk ervan dragen, maar vooruit. Hè? En het andere is, dan zou je dat dan willen? Maar aanzonden, want sommigen roepen dat redelijk en enthousiast, dus je kunt maar aanzonden. Ja, dat is inderdaad waar. Maar het is de bedoeling niet. En daar gaat dit hoofdstuk over. Zullen wij in de zonde blijven? Want ja, hoe meer wij zondigen, hoe groter de genade. En dat is waar. Elders wordt het nog eens een keer herhaald. Paulus zegt, ja, dat is zo. Het is alleen niet de bedoeling dat het zo werkt, maar het is wel zo. Dat zijn nou helemaal de omstandigheden. Je kan er misbruik van maken als je dat wil. Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? De aardigheid van de vraag is natuurlijk dat het weliswaar een retorische vraag is, zodat je weet wat het antwoord is. Het is niet de bedoeling, dus, hè, logischerwijze. Maar het kan dus wel, maar je kan ook zeggen, nee, ik blijf niet in de zonde. Je kunt ervoor kiezen. En dat is een merkwaardige situatie, omdat de natuurlijke mens nou eenmaal beheerst wordt door de zonde. En nu wordt gesuggereerd op zijn minst dat je er dus voor kunt kiezen om daaruit te stappen. Ook in de praktijk van je leven. En dat is zo. Zo'n heel slecht bekende Bijbelse waarheid, hè? De Bijbel leert ons niet dat wij verlost zijn van de macht van de zonde, als zodanig. Laat staan dat wij verlost zouden zijn van de werking van de zonde. De Bijbel zegt zelfs, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dan liegen wij in de waarheid. Of dan verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Dat is 1 Johannes 1, vers 8, denk ik, of zo. Maar wij zijn wel verlost van de heerschappij van de zonde. Dat wil zeggen, de zonde hoeft althans in onze levens niet dominant en alles overheersend te zijn. En het is niet eens zo, omdat de macht van de zonde als zodanig verkleind is geworden toen wij tot geloof kwamen, want dat heb ik nergens in de Bijbel gelezen. Wat ik gelezen heb in de Bijbel is dat er een macht in onze, een kracht dus, in onze levens gekomen is, die sterker is dan de zonde. En die heerst dus. En degene die reageert met, dus je kan maar al blijven zondigen, heeft het helemaal begrepen. Ja, dat kan. Want de kracht van de genade is sterker dan de kracht van de zonde. Hebben we die nog? En die beide krachten zijn in ons aanwezig, maar wij zouden niet in de ene blijven, maar in de andere blijven. En ja, ik kan natuurlijk niet het hele hoofdstuk met u bespreken, dat gaat niet. Bovendien, het is het thema eigenlijk van al die nieuwtestamentische brieven. Ik bedoel dit, als de Hebreeënbrief ons leert dat wij leven onder het nieuwe verbond, dan gaat het over een troon der genade. Die heerst dus. En blijkbaar hebben wij de vrije keus en worden wij opgeroepen tot vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom tot die troon der genade. Dat betekent logischerwijze dat je je dus niet voor je leven, praktische leven of voor je ethiek wendt tot de wet of iets dergelijks. Maar integendeel, daaruit. Wet en zonde en dood zijn begrippen die hangen aan elkaar. Wet doet de zonde toenemen, wet stelt de zonde aan de kaak, wet demonstreert de zonde, maar bestrijdt de zonde niet. Wet ontwikkelt zelfs de zonde. Hebben we dat nog? 1 Korinthe 15 staat dat wat uitgebreider. De samenhang tussen wet en zonde en de dood. De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet, staat er. Dat wil zeggen, de wet is de kracht der zonde. De wet drijft de zonde aan. En de zonde drijft de werking van de dood aan. Zo is dat. Zie? De enige alternatief is deze. Wij zouden niet in de zonde blijven, maar wij zouden daar als het ware uitstappen. Nou heb ik het niet geteld, maar ik heb met mijn pen heb ik even snel de uitdrukking de zonde, in welke naamvalsvorm dan ook, heb ik even onderstreept. En ik tel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 keer de uitdrukking de zonde. In hoofdstuk 6. Dat is nog niet één bladzijde. Ja, lees hem zelf maar door, dat vindt u wel. En elke keer gaat het daarbij over de zonde. Zullen we in de zonde blijven. En het antwoord daarop, ja, dat komt wat langzaam, maar er wordt eerst weer een basis ondergelegd. Volgende vers. Vers 2, dat zij verre, want wij die der zonde gestorven zijn. En der zonde, ik weet niet wat andere vertalingen zeggen, ik heb er ook niet naar gekeken. Der zonde wil zeggen voor de zonde in dit geval. Dat wil zeggen, wij zijn voor de zonde gestorven. Als u denkt dat het moeilijk is met dat der, omdat het een tweede naamval kan zijn, kan ook een derde naamval zijn, dat is allemaal lastig. Als u denkt dat het moeilijk is, oké, dan leg ik het anders uit en zeg ik, u weet toch dat sterven de werking van de dood is en dood is scheiding. Zodat als je leest over sterven, dan is altijd de vraag sterven waarvoor? Dat wil zeggen in relatie tot wat? Voor wie of wat ga je dus dood? Die kan ook goden gestorven zijn, weet u nog? Dat soort dingen. Waarvoor ben je dan gestorven? Het antwoord staat er dus, want nou weet u dat, voor de zonde. Het idee is dat wij als gelovigen, als mensen van nature slaven zijn van de zonde. Maar de aardigheid is, ik hoop niet dat u me kwalijk neemt dat ik het zo zeg, de aardigheid, de aarde dingen, is nou eenmaal dat één voor allen gestorven is, 2 Korinthe 5, en dat dus allen gestorven zijn, zodat wij officieel, juridisch, voor God geen slaven meer zijn van de zonde. Dat kan niet, want we zijn dood. Heb u dat nog? Goed, laten we het hele ding los. Van nature mankeert, wij zijn mensen, ik doe even mijn Bijbel dicht, weet u wel. Wij zijn mensen en wij mankeren wat. We hebben een ziekte die ongeneeslijk is en toch kom je er een keer af. Hè? Onder het motto, de operatie is geslaagd. Waar de patiënt is overleden. Ja, het klinkt komisch, het klinkt een zwarte humor, maar zo werkt het nou eenmaal. De mens is ongeneeslijk ziek. Hoe kom je van die ziekte af? Door de dood. En God heeft het zo geregeld, dat is de juridische kant van die hele kwestie. God heeft het zo geregeld dat één voor allen gestorven is. En gevolg daarvan, roep ik altijd heel hard, gevolg daarvan is echt niet dat we dan dus allemaal behouden zijn. Maar het gevolg daarvan is dat we allemaal dood zijn. En daarmee juridisch, want het is ook een juridische kwestie, hè? Juridisch vrij zijn van de slavernij, de dienstbaarheid van de verderfenis van de dood, maar ook de dienstbaarheid van de zonde. We zijn eruit verlost. Zoals de wet, volgens hoofdstuk 7, zoals de wet, hoofdstuk 7, heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft, zo is het met de mens ook zo, dat hij zo lange tijd als hij leeft, is hij een slaaf, een dienstknecht van de zonde. Maar ja, één is voor allen gestorven, dus wij zijn ervan bevrijd. Daar heb je niks aan, hoor. Want dan ben je er helemaal niet meer, hè. Dan tel je dus voor God überhaupt al niet meer mee. Want je bent gestorven. Hij ziet je dan ook niet langer als zondaar, maar hij ziet je als niemand. Je bent er gewoon niet. Telt niet meer mee. Uitgeschreven, stateloos. Geen paspoort meer. En wat het maar wezen mag, rechteloos. Plichteloos ook. Hetgeen ook vervelend is, want dan heb je ook een erg leeg leven. Als je geen plichten meer hebt. Maar vooruit maar weer. En het vervolg op het verhaal is dat God heeft ons op grond van geloof levend gemaakt met Christus. In dat leven wordt geacht zich te bevinden nog steeds in dit oude zondige lichaam. Zodat het lichaam ineens weer levend is voor God. Maar is het nou nog steeds dus een slaaf van de zonde? Het antwoord is nee. God heeft het levend gemaakt, opdat dat lichaam gebruikt zou worden als dienstknecht, slaaf hoor, als dienstknecht der gerechtigheid, het tegenovergestelde. Kortom, God heeft ons officieel, de jure, verlost van de heerschappij van de zonde en ons nu geplaatst onder de heerschappij der genade en ons daarmee bekwaam gemaakt om God te dienen. Die term bevrijding, verlossing, bevrijding in de Bijbel houdt inderdaad in verlossing van de heerschappij van de zonde. Dat is de betekenis ervan. Vrijgemaakt van. En daarom later in Galaten staat dan in de vrijheid enzovoorts. Maar die vrijheid, dat is of een vacuüm en dan betekent het niks. Of men gebruikt die vrijheid om nu iets, dan wel iemand, anders te dienen. En zo wordt het hier in Romeinen 6 uiteengezet. Dan vind je aan de ene kant het woord zonde. Maar ja, had ik met een andere kleur pen of zo, had ik het woord gerechtigheid of zo moeten onderstrepen. Want die twee dingen staan hier tegenover elkaar. Je dient de zonde van nature of je dient de gerechtigheid. Voor dat laatste waren wij onbekwaam. Maar op grond van onze wedergeboorte en dus op grond van dat we ook nieuw leven hebben ontvangen met die natuur van Christus, denk nog even aan het voorgaande gedeelte van hoofdstuk 5, zijn wij bekwaam om de rechtvaardigheid, de gerechtigheid te dienen. En dat is waar het over gaat. Nog steeds de zonde? Ja, van nature wel. Voor God speelt het geen rol van enige betekenis. De enige die protesteren tegen zo'n uitspraak zijn degene die vasthouden aan de wet. Zie? De zonde is voor God geen belemmering. Omdat hij er al mee afgerekend heeft. En omdat zijn kracht volbracht zou worden, de kracht van zijn genade. Ik ben in 2 Korinthe 12. Omdat zijn kracht zou volbracht worden in onze zwakheid. Ik weet niet of u mijn sprong nu even volgt. Maar kijk, in oud-testamentische offerdienst, daar moesten bij gelegenheid spijsoffers gebracht worden. Of het mocht, weet ik veel, maar dat doet er nou niet toe. Spijsoffers. En daarvoor geldt de regel dat er geen zuurdeesem in mocht zitten. Omdat zuurdeesem een beeld is van de zonde, in het algemeen, en van valse leer trouwens in het bijzonder. Maar dat mag je de Heer niet aanbieden. Niettemin wordt er een uitzondering gemaakt. Want het offer van die eerstelingenbroden is wel degelijk een spijsoffer, het is bereid, enzovoort. En daarvan staat dat het met zuurdeesem zou zijn. Maar het is dan ook de uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, wat je maar wilt, van de gemeente, van ons. Wij worden met zuurdeesem en al bekwaam gemaakt, we zijn bekwaam gemaakt om de Heer te dienen. En met zuurdeesem en al worden we de Heer aangeboden. En dus komen wij tot de Heer met ons hele hebben en houden. Dat heet ook wel lek en gebrek, maar vooruit. Met al onze tekortkomingen, waarom je zo lang woord moet gebruiken voor zonde, weet ik ook niet. Maar want dat is wat tekort, dan is het ook zonde en is het ook mis. Met al dat spul kom je bij de Heer en u weet, de Heer heeft een hekel aan de zonde en al dat soort dingen meer. Maar in zijn boekhouding is het verdwenen. Er wordt zelfs gewoon gezegd, God ziet ons volmaakt in Christus. Of gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is. Colossense, maar hij sluit helemaal aan bij deze woorden uit Romeinen 5. Uiteraard, God rekent die dingen niet. Andere mensen doen het wel. En wij rekenen het ook waarschijnlijk voor onszelf. Die neiging hebben we dan toch wel weer. Maar wij zouden het niet rekenen. God doet het ook niet. En bij andere gelegenheid zeg ik weer, heb niet het hart tegen de Heer dat je zegt dat je vuile voeten hebt. Hè? Dat kun je tegen de Heer niet zeggen. Wat hij heeft gezegd, dat is ze zou reinigen. Dat is zijn ding, dat is wat hij doet. Hij doet verzoening voor de zonde zijn volk. Wij behoren bij zijn volk. Dat wil zeggen dat je als lid van dat volk hooguit kunt danken voor de verzoening die je hebt ontvangen en voor de reiniging die je mag ondergaan. Maar hij doet het en zegt niet dat hij het niet goed genoeg doet. Dat lijkt me niet zo verstandig. Hebben jullie dat nog? Wij zijn geen slaven van de zonde meer. En als het helemaal over de praktijk gaat, maar zover waren we hier nog niet in de Romeinen hoofdstuk 6. Als het helemaal over de praktijk gaat, dan moet ik u zeggen, nou ja, zolang er niet die andere kracht in onze levens actief is, zijn wij dus nog gewoon wat we altijd waren in de praktijk, slaven van de zonde. En het activeren van die kracht der genade, van het nieuwe leven om zo te zeggen, van het leven van Christus, ja, dat is wat de Heer zou doen, maar dat doet hij alleen voor zover wij hem daartoe de gelegenheid geven. Dat leerden wij op de zonderschool bij wijze van spreken. Hè? Wij leerden op school, op de hogere school leren we dat het hart een paar kamers heeft. Maar op de zonderschool leerden we dat er een heleboel kamers waren in onze hartjes. En al die deuren moesten open, weet je wel. Je moest daarin toe. Wij hadden geen idee waar het over ging. Maar ik ben al bijna 70, dus nu heb ik het langzamerhand begrepen. Zodat je ziet het nut van kinderwerk, zuster. Ja. Maar de Heer toelaten in je leven, dat is voor velen een volstrekt abstracte aangelegenheid. Maar toch, dat is wel waar het over gaat. Alleen, het wordt hier veel concreter voorgesteld. In Romeinen hoofdstuk 6. Leest u even mee? Zullen we in de zonde blijven? Dat wil zeggen, zullen we dienstknechten der zonde blijven? Daar gaat het over. zullen wij in de zonde blijven. Vers 2, dat zij verder, wij die voor de zonde gestorven zijn. Dat wil zeggen, onze relatie met de zonde is afgesneden. Wij zijn namelijk dood, met Christus gestorven. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in de zonde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus gedoopt zijn, dat wil zeggen zoveel als wij één plant met hem geworden zijn. Het gaat helemaal niet over doop in water hier, hè? Het gaat over één wording met Christus op grond van dat voorgaande hoofdstuk nog. Hè? We maken deel uit van die nieuwe mensheid. Dat is wat doop betekent, één wording met. Zoveel als wij één zijn met Christus, zijn wij één met zijn dood. Vers 3. Vers 4, wij zijn dan dus met hem begraven, dood en begraven, alles weggedaan. En dat is gebeurd met als doel opdat, vers 4, opdat, gelijkerwijs, daar komt hij weer, die vergelijkingen. Gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Net als Christus dus zouden de Vader dienen. Dat wil zeggen, leven tot heerlijkheid Gods. Want daartoe hebben wij leven ontvangen. Of beter nog, daarom zijn wij wedergeboren door de opstanding van Christus. 1 Petrus 1 vers 3 was dat. En dan nog een keer, want indien wij één plant met hem geworden zijn. Één organisme eigenlijk. Met hem geworden zijn in de gelijkmaking zijns doods. Nou, zo zullen wij het dan ook zijn in de gelijkmaking zijn een opstanding. En dat gaat niet over de lichamelijke opstanding in de toekomst, maar dat gaat over onze wedergeboorte in het heden. Als het een waar is, zal het ander ook waar zijn. Niet pas veel later, maar gelijktijdig, uiteraard. Hè? In dat zullen is een kwestie van gevolgtrekking maken uit het ene. Hè? Als wij één plant met hem zijn in de gelijkmaking zijns doods, is het noodzakelijk dus ook zo dat wij één met hem zijn in de gelijkmaking zijn een opstanding. En dat dat betekent, en dat het over het heden gaat, staat ook inderdaad in de volgende verse. Want wij weten dat onze oude mens, Adam, met hem gekruist is, of gewoon mede gekruist is, opdat het lichaam voor de zonde teniet gedaan worden. Dat wil zeggen voor de zonde onbruikbaar zijn. Opdat wij niet meer de zonde dienen. Dat wil zeggen, we zijn met Christus gekruist en dus gestorven. En er wordt twee keer gezegd waartoe dat is. Dat is opdat het lichaam voor de zonde teniet gedaan wordt. Of nog een keer, opdat wij niet meer de zonde dienen. In de zin van slaven van de zonde zouden zijn, want dat is wat er staat. We zijn wedergeboren niet maar om in de zonde te blijven, opdat de genade te meerder worden. We zijn wedergeboren opdat we verlost zouden zijn van de slavernij der zonde. En opdat een andere kracht dan de zonde heersend zou zijn in onze levens. En dat heet bij gelegenheid de rechtvaardigheid tegenover de zonde, en het heet eventueel genade tegenover de zonde. En beide termen worden in de rest van dit hoofdstuk gebruikt daarvoor. Vers 7, want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Welke zonde? Nou ja, de zondige natuur dus, hè. De erfzonde. God ziet ons niet meer als zondaren. Wij zijn daarvan vrijgesproken, want dat is wat rechtvaardigen feitelijk betekent. God ziet ons volmaakt in Christus. En dan nog een keer, indien wij dan, of nu, met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Opnieuw zeg ik, ja, niet pas in de toekomst, maar in het heden. Zullen in de zin van zollen, in de zin van het Duitse zollen, namelijk dan moet het zo zijn. Hè? Vandaag, als het een waar is, is het andere ook waar. En dat het zo is, lees maar het volgende vers. weten dat Christus opgewekt zijnde uit de doden niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij voor de zonde eenmaal gestorven. Is de relatie tot de zonde als zodanig doorgesneden. En dat hij leeft, nu dus, dat leeft hij gode en dat betekent voor God. Hij is voor de zonde gestorven en hij leeft gode. Met als consequentie, alzo ook gij lieden. Dan ziet u dat het echt op het heden betrekking heeft. Alzo ook gij lieden, reken, want dat woord is het, vertaald met houten daarvoor. Reken dat gij wel voor de zonde dood zijt, maar voor God levend zijt in Christus Jezus. En waar voor de zonde dood zijn betekent dat men niet langer een dienstknecht is van de dood. Daar betekent goden levend zijn dat men dus vanaf dat moment God zou dienen in plaats van de zonde. En daarom zijn wij dienstknechten van God, dienstknechten van Christus, in tegenstelling tot vroeger toen wij dienstknechten, doulos, slaven waren van zonde en dood uiteraard, hè? En wat de praktijk betreft staat er dus vers 12, dat dan, en dat is het antwoord op vers 1, zullen we in de zonde blijven, het antwoord is dat dan de zonde niet heersen. Want de zonde is er wel, die doet ook wel wat, die invloed is er ook, maar die zou niet heersen. Dat dan de zonde niet heersen in uw nog steeds sterfelijke lichaam, zodat je ziet dat die opstanding die hier genoemd wordt de wedergeboorte is en niet de lichamelijke opstanding uit de dood. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam om haar, om die zonde namelijk, te gehoorzamen in de begeerlijkheden dezelfde lichaams. Nog een keer, stel uw leden niet, uw lichaamsdelen, uw lichaam, stel uw leden niet der zonde, dus beschikbaar aan de zonde, tot instrumenten, tot wapenen der ongerechtigheid, maar stel uzelf beschikbaar aan God. Als uit de doden levend geworden zijnde, we zijn toch wedergeboren, we hebben toch deel aan de opstanding van Christus, zijn toch met Christus mede levend gemaakt en gezet in de hemel. Wel, stel dan uzelf, uw leden, uw lichaam, als uit de doden levend geworden, gode tot wapenen, instrumenten der gerechtigheid. En zoals van nature de zonde gebruik maakt van ons lichaam, van onze lichaamsdelen, zo was het de bedoeling dat nu de gerechtigheid, dan wel God zelf, gebruik maakt van onze lichamen in de praktijk. Dat is wat er staat. En hier gaat het nog steeds om fundamenteel, want er staat stel uw lichamen ter beschikking. Wat het betekent, is makkelijk genoeg. Je gaat naar de Heer en je zegt tegen de Heer, ik heb het begrepen, hier ben ik. Gebruikt u mij maar. En eerlijk gezegd, ik weet dat het voor sommigen vreemd klinkt misschien, maar ik blijf het glashard volhouden. Het is de enige weg tot overwinning over de werking van de zonde in onze levens. Daar is niks anders aan te doen. Of het blijft zoals het altijd al was. Of je gaat misschien, omdat je nou een gelovige bent, ga je misschien vechten tegen al die zonden in je leven en zo. Dan wordt het alleen maar erger. Als je het echt serieus doet, kom je vanzelf weer zo'n inrichting terecht. Daar zit nogal wat van dat volk. Dat klinkt neerbuigend, maar dat bedoel ik niet zo. Maar ik bedoel het alleen maar aantallen, zo gaan die dingen nou eenmaal. Hoog zelfmoordpercentage en alles. Je doet zo je best, je doet nog meer je best, je doet nog meer je best. En er komt niks van terecht. En je bidt nog zoveel of de Heer je erbij helpen wil. Maar de Heer wil je er niet bij helpen. Want de Heer gaat niet wat doen aan die oude mens. Waarom zou hij? Hij zegt tegen ons dat we er ook niks aan zouden doen. Er staat dood aan die leden die op de aarde zijn, namelijk houdt het ervoor, lassen we net dat gij de zonde gestorven zijt. En in Colossense 3 staat dan, leg dan af. Laat maar liggen. Of mijn vader zei gewoon, dat was in de jeugdkampen geloof ik, die zei gewoon, ja, lijk, daar schop je niet tegen. Daar stap je netjes overheen, dat laat je liggen, met alle respect. Maar dat, je kunt het afleggen, maar je gaat er niet tegen vechten, toch? Dat is die oude mens. En dat kost ons moeite, omdat het tegen onze natuur ingaat. Maar we hebben het over een andere natuur nu, hè? En de enige manier om van die frustratie van die zonde en zonden, het zondigen af te komen, is om iets anders te gaan doen. En het enige alternatief is die andere Heer te dienen. Dat wil zeggen de rechtvaardigheid te dienen. Omdat het tegenovergestelde is van zonde. Je kunt ook zeggen om Christus te gaan dienen, omdat het tegenovergestelde is van Adam. Een variant is ook om de hoge priester van het nieuwe verbond te gaan dienen, in tegenstelling tot de hoge priester van het oude verbond, Aaron. Kortom, om daadwerkelijk te gaan leven uit de genade. En dat begint heus in de praktijk met het aanvaarden van dat je een zondaar bent van nature en dat je zondigt, maar dat je leeft uit de genade die God geeft, uit de vergeving der zonde. Daar begint het mee. En daarna werkt het verder uit, want de Heer wil wat andere dingen in onze levens doen. Wil onze levens andere inhoud geven, enzovoort. En wil je ergens voor vechten, ben je een strijdbaar mens van nature. De Heer geeft je wat anders om voor te vechten. Ben je sportief aangelegd, wil je in een renbaan lopen. De Heer zegt, ik heb een loopbaan voor je. Zo werkt het. Ik zeg het nu wat erg eenvoudig. Maar veel uitgebreider kan dat ook niet. En de Bijbel vertelt het ook niet uitgebreider. Die zegt gewoon, God heeft voor ieder van ons iets te doen. Als dienstknecht van het nieuwe verbond. En onze bekwaamheid daartoe is uit God. En dat is waar we op ons zouden richten. Niet op de bestrijding van het oude, maar op de ontwikkeling van het nieuwe. En wat moet ik daar anders over zeggen dan wat ik altijd zeg? Dat nieuwe leven komt alleen tot ontwikkeling en wordt alleen actief naarmate wij onderwezen worden in het woord van God. Zo zit dat. Zijt zeer begeerig, ik heb hem vanmorgen nog ergens gelezen. Zijt als jonggeboren kinderkens, nieuwgeboren kinderkens, 1 Petrus 2. Zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, door welke gij moogt opwassen tot zaligheid van de ziel, wel te verstaan, enzovoorts. En Colossense 3, ik zoek het allemaal niet op, het kost me te veel tijd, maar Colossense 3 zegt, leg dan af aangaande de vorige wandeling, doet uit aangaande die oude mens, doet de nieuwe mens aan, enzovoort. En in 2 versen verder staat, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Dat is dan 3 vers 16 inmiddels, hè, van Colossense. Dat weet ik uit het hoofd. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Nou ja, dat soort dingen. Jacobus 1. Ontvang met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. En houdt uw wandel eerbaar. Ik spring weer naar 1 Petrus. Maar, en houdt uw wandel eerbaar onder de heidenen en wat het maar was. Het gaat allemaal over de werking van dit woord waaruit wij wedergeboren zijn. Maar hetzelfde woord doet ons ook opwassen. En voor zover wij onze zaligheid zelf zouden bewerken, staat er, bewerkt u zelf zaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Dat wil zeggen, dat woord van God zou dat in ons doen, zou tot ontwikkeling komen, en daarmee wordt heel die oude mens en die zonde wordt genegeerd. Kijk, het Oude Testament leert, ik heb het pas ergens verteld, maar ik weet niet meer wat. Het Oude Testament leert dat iemand die als priester geboren wordt, die zal priesterlijke dienst moeten doen, maar dan mag hij niks mankeren. En als hem dit mankeert of dat, of zus of zo, dan komen allerlei ernstige ziekten enzovoort, zonder lichtbeelden, komen dan voorbij enzovoort. En als hij dat mankeert, dan is hij nog wel een priester, want het is erfelijk. Dat is op grond van geboorte, maar hij mag geen priesterlijk werk verrichten. Heb je dat nog? Hij moet volmaakt zijn. Net als de offerdieren. Er mocht niks aan mankeren. God neemt alleen aan wat volmaakt is, dat kan hij gebruiken. En voor ons geldt dus dat wij eerst zouden accepteren dat wij volmaakt zijn. Dat weten wij zeker omdat God het zegt. Wij denken beter te weten, we markeren van alles, enzovoort. Nee, God zegt, je bent volmaakt. En op grond daarvan gaan we naar de Heer en zeggen, nou, als u het zegt. Ja, dan moet u het zelf maar weten. Dan ben ik hier. En dat is het vervolg op het verhaal van deze hoofdstukken. Dan ben je inderdaad weer in Romeinen hoofdstuk 12. Dat gij uw lichaam stelt tot levend. Het was toch de zonde gestorven? Levend. Heilig. Het was toch onheilig? Gode wel behagelijk. En God wilde het toch niet? Dat is toch wat zonde is? Levend, heilig, Gode wel behagelijk. Offer. En daar begint heel het christelijke leven mee. Met deze waarheid te accepteren dat God de zonde niet toerekent. Nee, hij rekent ze toe, maar dat heeft hij al lang gedaan. Dat is allemaal al geregeld. Staat weer in een andere tekst. Laatste woorden van 2 Korinthe 5 is dat, hè. Waar degene die geen zonde gekend heeft voor ons door God tot zonde gemaakt werd, enzovoort. En ons werden onze zonden niet toegerekend. Onze zonden werden aan hem toegerekend. En hij heeft ze gedragen, hij heeft ermee afgerekend. Petrus zegt, stelt het heel simpel voor. Want ja, je kan die dingen diepzinnig gaan beschouwen, maar het heeft niet zoveel zin. Petrus zegt gewoon, die zelf onze zonden gedragen heeft op het hout. Weg ermee. Nou, dat is dan zo. En dat we dat niet voelen of beleven of zo, ja, dat heeft er niks mee te maken. Dat komt later. Dat is wat we nou juist moeten leren uit wat God tegen ons zegt. Dat moeten we leren aanvaarden en geloven. En dus onszelf en elkaar leren zien zoals God ons ziet, volmaakt in hem. Met lek en gebrek, met tekortkomingen en wat het maar was allemaal. Maar dat is die oude mens. Vandaar dat de apostel schrijft ook aan de Korintiërs, het enige wat ons aan elkaar bindt, is dat wij met Christus zijn opgestaan en dat wij ons gewijd hebben aan zijn dienst. En het hele zondeprobleem, dat is historie, dat is geregeld. Dat is wat ons geleerd wordt, al sinds 2000 jaar zo ongeveer, sinds de opstanding van Christus. Dat is de essentie van het evangelie. God had dat probleem met ons, God heeft dat probleem opgelost. En de blijde boodschap is dat we ons er dus niks meer van aan hoeven trekken. Wij kunnen gewoon naar hem toe gaan en zeggen, Heer, hier ben ik, en dan zou hij ons gebruiken. En ons streven zou niet zijn om minder te zondigen. Daar doen we de Heer helemaal geen plezier mee. Hij heeft het al afgerekend. Wij doen de Heer er een plezier mee. God doet wel behagelijk, heet dat. Wij doen de Heer een plezier door hem te dienen. Hij heeft de prijs betaald voor onze verlossing. We zijn daarmee zijn eigendom. En daarmee dus, moreel is dat toch zo? Ja, goed. En daarmee hebben we dus de morele verplichting om ons aan hem ter beschikking te stellen. Nou, betere baas kun je niet hebben. En bovendien beter loon ook niet. Want het is eeuwig blijvend, toch? U weet wel, die kroon zeer schoon wacht ons aan gindse kust. Nou ja, dus vers 13 was, stel uw leden niet der zonde tot instrumenten, wapenen, gereedschappen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf als uit de dood levend geworden zijnde, stelt uw leden aan Goden beschikbaar tot wapenen der gerechtigheid. En dan komt hij, want de zonde zal over u niet heersen. Let op dat er niet staat, je zult geen zonde meer doen, of je mag geen zonde meer doen. Dat mag sowieso wel niet, broer. Maar dat staat er ook niet, hè. De zonde zal over u niet heersen. En er staat ook niet, de zonde is er niet meer. Maar de zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet. Je moet je langzaam lezen. Hè? Er staat dus dat als je onder de wet bent, dan heerst de zonde over je. Heb je dat? En als je onder de wet stelt, dan stel je onder de heerschappij van de zonde. Leven onder de wet brengt toch altijd de vraag met zich mee, is het zonde of niet, voor alles wat je doet? Is het zonde of niet? Maar dat is de vraag niet meer. Daarmee heerst dus zonde en daarmee ook het zondebegrip enzovoort. Nee, wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Implicerend dat dus de genade heerst. Maar ja, dat stond natuurlijk een halve bladzijde eerder al in 5 vers 21. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood, ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwig leven enzovoort. En later wordt het gelegd tegen de symboliek van het Oude Testament. Dat is in de Hebreeënbrief dan dus, waar dan gesproken wordt over de Ark des Verbonds en het verzoendeksel als over de troon der genade. Als wij naderen tot de Heer, dan naderen we niet tot de troon van des Heeren wet, maar naderen we de troon van waaraf genade heerst. En de aardigheid is dan weer van heel die morele kwestie, de hele ethische kwestie, is dat wat de wet nooit tot stand kon brengen omdat die op het vlees gelegd was en omdat het vlees krachteloos was, zat er gewoon niet in. Wat de wet nooit tot stand heeft kunnen brengen, dat kan de genade wel tot stand brengen. Namelijk een oordeel over de zonde, een wegdoen van de zonde, het hele begrip, het breken van de heerschappij van de zonde enzovoort. En daarmee mens bekwaam maken om in vrijheid alsnog God te dienen. En dat is wat wij zouden doen. Wie wij ook zijn en wat ons ook mankeert, God roept ons en zegt, als je een kind van mij bent, als ik je leven geschonken heb, dan zal ik je leven vullen. En dat gebeurt doordat hij ons eerst in deze dingen onderwijst. De belangrijkste stap, dat meen ik echt, de belangrijkste stap, niet alleen omdat de Bijbel het leert, maar ook om andere redenen, de belangrijkste stap die een mens kan zetten, misschien moet ik zeggen, is dat hij tot geloof komt. Maar in de praktijk de belangrijkste stap, belangrijkste omkeer in iemands leven is, als je inderdaad de strijd tegen de zonde opgeeft en tegen de Heer zegt, nou, hier ben ik dan. Ik kan er niks aan doen, maar doe maar. Dat is waar het allemaal om gaat. En dan is het ook iets wat men ervaren gaat, hè? Ja, niet van de ene dag op de andere, maar toch, een opluchting is het sowieso. Zo van, ik gooi het erbij neer, ik ga het niet meer doen, ik ben zat, ik kan die strijd toch niet winnen, het is me mislukt, geef het maar op. Dat is de bedoeling. En dat is waar de wet eventueel ook een mens zou brengen. Dat is waar religie een mens zou brengen. Maar ja, die genade wil een mens gewoonlijk niet, hè. Want dan moet hij toegeven dat hij zelf niet kan, dat hij zelf tekort schiet, dat al zijn beste bedoelingen, het leidt tot niks. En dus zit er niks anders op dan ook daadwerkelijk en praktisch een beroep te doen op de genade van God. Maar dat is wat hier staat in hoofdstuk 6. En in deze hoofdstukken wordt er uiteengezet waarom dat zo is. En daarna vanaf hoofdstuk 12, na hoofdstuk 8 volgt hoofdstuk 12, weet u wel. Dus is vlakbij. Daarna wordt uiteengezet dat het zo is. Namelijk dat men ook daadwerkelijk die weg zou gaan en wat de Heer dan zou doen, enzovoorts.
Hier ben ik om uw wil te doen.
Ja. Nou ja, die uitspraken zijn dat. Ja, dat is uit Hebreeën, maar inderdaad, dat is de essentie van het hele verhaal. Naar Bijbelse maatstaven, de mens is een schepsel Gods en zal dus leven tot eer van God, dat wil zeggen God dienen. Daarna wordt vastgesteld dat de mens tekort schiet en dat hij dat niet kan. Maar als een mens dat vaststelt dat hij dat niet kan, hij wil wel, maar hij kan het niet, gaat hij naar de Heer en die maakt hem bekwaam. That's it. Niemand heeft enige excuus, kan het heel makkelijk vertellen. Ik weet dat het in de praktijk een stuk lastiger is, een stuk moeilijker. Maar toch is het zo. En dat het moeilijk is, is omdat het daadwerkelijk vereist een overgave van de hele mens aan de Heer. Maar ja, het is de enige weg tot zaligheid. Op alle niveaus waarop dat woord zaligheid dan gebruikt mag worden. Zie? Dus, laten we tot de Heer gaan. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat wij gehoor mogen geven aan uw oproep. Niet alleen om tot u te komen om van u eeuwig leven te ontvangen, maar in aansluiting daarop en als gevolg daarvan ook om tot u te komen en te zeggen... Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Om onze zwakke leden die hier op de aarde zijn, onze lichamen... met alle tekortkomingen daarvan, om die aan u ter beschikking te stellen. Niet omdat wij denken dat u het misschien gebruiken kan... maar omdat u zegt dat u het gebruiken wil. En dat u ons bekwaam maakt... niet op grond van onze eigen werkzaamheden en goede bedoelingen... maar op grond van uw genade waarmee u overvloedig zou zijn over ons. We danken u dat we daarom mogen leven en staan in die overwinning... op de dood, op het verderf, de macht van de zonde, de macht ook van de wet. En dat we mogen staan in de vrijheid, omdat we in vrijheid u zouden dienen. Met geheel ons hart, met geheel onze ziel, met geheel ons verstand, met alles wat in ons is. En we danken u dat we deze dingen uit uw woord mogen leren. En dat we daarom ook in alle vrijmoedigheid over onszelf heen mogen stappen. En mogen knielen voor uw troon om van u te ontvangen al wat wij nodig hebben om daadwerkelijk als uw kinderen en als uw dienstknechten door het leven te gaan en dan onderweg naar die zoonstelling die u ons in het vooruitzicht gesteld hebt. En daarom danken we u dat we mogen uitzien naar die geweldige toekomst, naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wanneer eenmaal u als de grote overwinnaar uit de heilsgeschiedenis naar voren zult treden om u in alle heerlijkheid bekend te maken. En we danken u dat we daarbij mogen zijn. Niet op grond van onze verdiensten, niet op grond van onze strijd tegen de zonde in ons, maar integendeel door de kracht en werking van uw genade die in onze zwakheid volbracht wordt. Amen.